Ja, waar ik het met jullie over wil hebben, dat is dit onderwerp. Eigenlijk, het is een beetje anders dan al. Wij roemen in, dat is de titel. Ik moet even een kleine inleiding houden en dan gaan we van start. Eigenlijk, toen ik aan de voorbereiding van dit... van deze sessie, zal ik maar zeggen. Dan moeten we dit een break doen. Maar van dit gebeuren te begon. Toen waren er twee dingen die ik met jullie wilde delen. Dus we gaan eigenlijk twee onderwerpen een beetje behandelen.
Vertaling moet in
de weg. Oh, dat wordt een live vertaling. Hij is simultaan. Helemaal spannend. Goed, dat gaan we doen. Twee onderwerpen. We gaan eerst eens hebben over spreuken. En daarna doen we een stukje over Romeinen 5. Het gedeelte over spreuken is niet zo ingewikkeld, maar het trof mij. En op de een of andere manier denk ik dat het goed is om dat toch even te delen. Dus daar gaan we het eerst eens over hebben. Dan gaat het over, ik ga het even lezen met jullie. Daar staat, Spreuken 6, vers 16 tot 19. Zes dingen haat de Heer. Zeven dingen zijn er natuurlijk. Ogen die hooghartig kijken. Een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat op het kwade zit. Voeten die zich naar de misdaden hebben. En getuigen die bedriegen, altijd liegen. En zij die stoken tussen broers. Nou weet ik niet of jullie dat zo. Spreukenboek leest, maar spreukenboek dat zijn van die losse dingen, denk je wel eens. En hier hebben we nou dit, en een dergelijke constructie, die komt wel vaker voor. En wat je hier nu eigenlijk ziet, dat is het eerste wat die schrijver wil laten zien. Het is kijk, waar het om gaat, als we nog een beetje geluk hebben dan, maar dat lukt niet, nee weet ik nog wel. Ja, kijk waar het om gaat, dat is een soort opsomming, hè. Er zijn zes dingen die zijn niet goed. Zeven haat de Heer. Eigenlijk gaat het helemaal toe naar die zevende. Die is de belangrijkste. Zes dingen, dat hebben we allemaal wel door. Dat is niet goed. Hoogmoed, liegen, bloedvergieten, kwade voornemens, misdadige zaken. Dat zijn allemaal zaken waarvan we allemaal voelen, dat is wel mis. Dat is niet goed. Maar, zegt die spreukendichter, dat snappen we allemaal wel, maar voor God is die zevende misschien nog wel net zo erg. En misschien nog wel erg. Dat is een soort overtreffende trap. Dat is wat hij wil zeggen. Zes dingen hou ik niet van, maar zeven, dat is echt. Nou ja, dat is het idee. Ja? En we krijgen dan die zes, dat zijn deze, dat zijn die algemene zaken. En dan kom je daarna de zevende. Zij die stoken tussen broers. Dat is eigenlijk erger, is een beetje de indruk die hier de spreukendichter brengt, dan de rest bij elkaar. Gewoon twee draagzaken tussen broers. Dat je, dat soort dingen. En toen dacht ik, kijk, dat is misschien wel iets waar wij wat mee moeten. Dat ik hier moet vertellen, dat was het idee. Daar gaat het om. Het heeft te maken met datgene wat de Heer Jezus ook zegt aan het einde van zijn leven, het laatste wat we van hem weten voordat hij naar het kruis gaat, in Johannes 17. Waarin hij zegt, ik bied niet alleen voor hem, voor degene die toen zijn volgeling waren, maar ook voor hem, allen die door hun verkondiging in mij geloven, dat zijn wij, hè? Laat hem allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hem ook zo één zijn in ons, omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in uw grootheid die u mij gegeven hebt, omdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief gehad zoals u mij lief had. Wat is het grote punt waar de Heer Jezus mee worstelde vlak voordat hij zou worden gearresteerd, gekruisigd, vlak voordat dat gauw gebeurde. Wat was het punt waar hij bij de vader kwam? Dit gaat door, hier komt uw gemeente uit voort, wij. En ik zou zo graag zien dat ze één zijn. Dat er geen verdeeldheid was. Zoals wij één zijn, vader, u niet. Dan wil ik ook, waarom? Want als dat zou zijn, dan zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden heeft. En waar wij nu in zitten is een praktijk waarin we met z'n allen heel versplinterd zijn. En waarbij we dat zien wat we misschien wel in de spreuken al zien. Dat het gelukt is om verdeeldheid te zaaien tussen broers. Verdeeldheid te zaaien in dat lichaam. En dat, ja, dat de wereld een beetje denkt van ja, die christenen zijn maar een stelletje verdeelde mensen. En wat zou het mooi zijn, dat is even, daarmee is het nog helemaal klaar. En wat zou het mooi zijn dat we in het nieuwe jaar met elkaar, ik, jullie, wij met z'n allen, niet zouden denken wij horen hierbij, of ik hoor bij een andere club, of ik hoor bij wat dan ook allemaal. En als ze zeggen, wat ben je? En dan zeggen ze, nou, ik kom bij de Evangelie Gemeente Hengelo. Of iets dergelijks, daar ben ik van. Nee, ik ben van de gemeente. Ik hoor bij iedereen en je voelt je verbonden met iedereen. En je iedereen waardeert in dat wat ze zijn. Ja, waarom ik dit hier nu eigenlijk vertel, dat weet ik niet zo precies. Maar dat was iets waar ik dacht, dat moet ik toch kwijt. Dat was het idee. En ik denk, nou ja, laten we het maar doen. Het volgende wat ik met jullie wil delen, dat is uit Romeinen 5. En dat is roemen. Wij roemen in, staat er in Romeinen 5 drie keer. En daar wil ik met jullie over nadenken wat het betekent. En dat roemen, dat heeft te maken met echt een beetje trots zijn op. Dat is het betekenis van het woord. En wij, dat mag je wel zeggen, als je op een gegeven moment tegen mensen zegt, als ze terugkijken op hun leven en zo, of als je met mensen praat, dan mag je best wel eens aan mensen vragen, waar ben je nou trots op? Hè? Wat is het nu waar je trots op bent? Nou, dat is de inhoud van dit idee, van dit begrip. Wij roemen in. Waar zijn we nou trots op? Paulus zegt, ik lees het maar even met jullie door, het is een eindje lezen, maar dat komt me straks ook nog mee. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang verkregen hebben, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan en wij roepen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roepen ook in de verdrukking. Daar wij weten dat de verdrukking volharding werd. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus de rechtertijd voor goddelozen gestorven. Want in alle nood zal iemand worden rechtvaardig gestemd. Immers, voor de goede heeft misschien nog iemand wel de moed om te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin: dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen. We gaan straks, het is een heel stukje, hè. Het is een van die typische dingen in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, waarbij je op een gegeven moment, dat je daarin aan het lezen bent, langzamerhand de draad kwijtraakt. Daar is Paulus op zich heel goed in, die begint ergens mee, en dan gaat hij van, het is alsof hij gewoon aan het praten is, dat is hij natuurlijk ook eigenlijk, en iemand schrijft het dan op, En dan is hij aan het praten en dan gaat hij van het een naar het ander. En er zit wel een idee in, dus hij komt ook weer ineens weer terug op het oude denkidee. Maar soms dan ben je aan het lezen en denk je, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus dat wilde ik met jullie eigenlijk doornemen. Dat was het plan. Dat plan gaan we ook doen. En sommige dingen hebben we niet afgesproken, maar gebeuren wel. We zijn vandaag hier, hebben we het over gehad, over Jezus, over zijn namen en waar we in roemen. En ik wil toch eigenlijk, voordat we verder gaan, gewoon even iets aan de tafelschikking doen. Want ik wou even die ding, deze poster hier gewoon even neerzetten. Hoe dat straks moet met het, dat weet ik ook niet nog. Maar nu staat hij daar mooi. Want wij roemen in, waar zijn wij nou trots op?
Wat is er?
Dat is een stuk waar. Dat is niet onderzetten. Is toch geen goed plan, geloof ik? Ja, dat is
goed plan.
Wat je bezighoudt, dan mag je zeggen, ik ben gerechtvaardigd op grond van geloof en ik weet één ding, ik heb een hoop op de heerlijkheid van God. Ik zal bij God zijn. Dat is niet omdat ik zo'n figuur ben, dat is niet omdat ik zo goed ben, dat is niet omdat ik beter ben dan jij, dat mag ik tegen iedereen vertellen, maar dat is op grond van geloof. Wij hebben toegang tot de genade waarin wij staan. Wij geloven in Jezus en daarom mag ik weten dat ik bij God mag zijn. We hebben de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is iets waar je naar uit mag kijken. En daar mag je op roemen. Daar mag je op laten voorstaan. Ik wel. Ik heb die hoop. Ik mag daar naartoe. Maar, zegt Paulus dan, dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen. Ja, dat wordt al wat minder, vind ik zelf, in dit stukje. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Waarom zijn wij blij met dat het leven niet altijd even over rolletjes gaat? Waarom is dat iets? Waarom is dat iets waar je tegen iemand mag zeggen, nou, daar durf ik toch wel trots op te zijn. Waarom? Omdat ik weet, nou, die verdrukking, die werkt volharding. Die verdrukking is er niet om mij te straffen. Die verdrukking is er niet omdat dat ik dingen fout doe. Die verdrukking is er niet omdat ik geen goede christen ben. Want als ik een goede christen was, dan had God aan mijn kant gestaan. En als God aan mijn kant had, gaat alles goed. Nee, die verdrukking is er zodat mensen zien dat het je wat mag kosten en toch nog eens hebben. Volharding werkt dat. En de volharding, die werkt beproefdheid. Want als je doorgaat, dan blijkt dat het echt is. Het is echt. Je bent niet christen. Halleluja, hartstikke leuk, fijn, goede muziek, weet ik veel wat allemaal. We gaan ervoor. Fijn jongens, ah, en als ze dan een beetje tegen zit, nou ja, voor mij hoeft het niet. Als het zo moet, dan hoeft het niet. Nee, daaruit blijkt dat je beproefd bent. En omdat je beproefd bent, heb je hoop. Die hoop op de heerlijkheid van God, die wordt bewerkt doordat jij in de moeilijkheden, in de tegenslagen, in alles wat erbij komt, in de prut van het leven misschien wel, doorzet, volhoudt. En die hoop, die beschaamt. Waarom? Omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is een gegeven. De Heilige Geest is ons gegeven. En de liefde van God is soms misschien wat weer af. Want Paulus, op het moment dat hij hier is, denkt hij ja, fijn, aardig. Maar dan komt die Tony Lievers en die zegt dan ja, maar Paulus, als dit de grond is, als je nu even terugredeneert en zegt... Waarom weet ik zeker dat die hoop niet beschaamt? Dat is omdat de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Daarom beschaamt die hoop niet. Daarom is die beproefd. En daarom weet ik dat ik bij God zal zijn. Dat had ik je terug. Maar ik voel die liefde van God soms niet in mijn hart. Hoe weet ik nu dat God mij lief heeft? Hoe weet ik nu dat Gods liefde in mijn hart is? Dat de Heilige... Hoe weet ik dat? Soms voel ik dat niet. Soms rommel ik maar net weg. Is het allemaal een beetje... Ja. Nou, zegt Paulus, waarom weten wij dat de liefde van God in onze hart is uitgestort? Want, toen wij nog krachteloos waren, is Christus de rechtertijd voor ons, voor goddelozen, gestorven. Christus is gestorven, voor goddeloos. Niet gestorven voor mensen die het goed doen, of die het goed zouden gaan doen en zo. Maar voor goddeloos. Nou, want zegt iemand, de nauwe nood zal iemand voor rechtvaardig zijn, maar dat zal misschien wel eens even kunnen. Maar God bevestigt die liefde die in jouw hart is uitgestort. God bevestigt die zelf. Weet je wanneer en hoe? Weet je wanneer en hoe? Dat heeft hij al gedaan. Daar kun je op terugkijken. Dat is iets wat vaststaat. Dat is niet iets wat nu bewezen wordt. Die liefde van God die in jouw hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is iets niet wat ik nu hoef te ondervinden. Dat is iets wat God al gedaan heeft. Dat was al. Dat is al. Wanneer? God bevestigt zijn liefde tot ons hierin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat Paulus hier bedoelt, dat is voordat je bekeerd werd. Hè? Ik weet wel, ik ben soms word ik kort door de bocht. Maar als mensen aan mij vragen, en dat mag je misschien zelf ook wel tot je nemen. Als mensen aan mij vragen, waarin zie ik nu dat God mij jou lief heeft? Hoe weet ik dat God mij lief heeft? Ik voel het niet, ik zie het niet, ik heb tegenslagen, ik ben misschien ziek, werkloos. Van alle dingen die de fout kunnen gaan, of kijk eens naar de gelovigen in allerlei andere landen die vervolgd worden. Die hebben het niet makkelijk. Hoe weet je nu dat God ze lief heeft? Waar is die God van liefde nu? Dat heeft de Bijbel één vers. Dit is ongeveer het enige vers, tenminste wat ik weet, hè. Bijbel heeft één vers waarin staat, God bewijst zijn liefde. Dat is dit vers. Een heleboel wordt over Gods liefde gesproken. Maar dit vers staat, God bewijst zijn liefde. En wanneer en hoe bewijst God zijn liefde? Niet doordat hij ons in de hemel neemt. Niet doordat hij ons geneest. Niet doordat hij het ons goed laat zijn. Niet doordat hij bij ons is in de problemen. Niet door winnen. God bewijst zijn liefde. Christus gestorven is, toen ik nog niks van hem moest weten. Dat is het bewijs van zijn liefde. Dat is het bewijs dat die hoop vast is. Dat je alle reden hebt om beproefdheid te voltooien, om vol te houden, alles. Dat is dit zo is, veel meer, nu wij dit hebben, zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Omdat hij gestorven is. Toen wij nog niks van hem moesten weten, daarom weten wij dat wij van hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En als je dat hebt, kijk, dan word ik zelf wel blij, dan denk ik, ja, dit is het wel, dit is fantastisch. Dit is iets om blij van te zijn. Als je dit hebt, dan denk je, oké, dan snap ik wel waarom Paulus zegt, we kunnen roemen, we kunnen ons beroemen op, we kunnen zeggen, waar ben je nou trots op? Dat je kunt zeggen, wij kunnen trots zijn in de verdrukkingen, want dat werkt dit allemaal uit. Omdat hij gestorven is, daarom kan ik daar zijn en ik wil bij hem blijven. Maar zegt Paulus, nee, dat niet alleen. Dat is het niet het enige, hier houdt het nog niet op. Wij roemen in God. Wij roemen in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Wij roemen in God. En dit is misschien nog wel het meest ingewikkelde, nou ja, weet ik wel niet, het meest... Ik heb hier het langst over nagedacht wat ik hier nou eigenlijk van moest zeggen. Want het andere, dat loopt. Dat is helder. Dat, of althans, dat kun je... Maar wat is hier nu? Want dit is de overtreffende trap. Dit is waar Paulus aan het einde op komt. Als hij het heeft over... Oké, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hè, waar Romeinen 5 mee begint. Dan gaat het om, wij roemen, waar zijn wij trots op? Wat is het nu waar je als christen je op kunt beroemen? Dan eindigt dit met, je mag je gewoon beroemen op God. Niet op, wij roemen in de hoop de heerlijkheid van God, wij mogen bij God zijn, bij ons gaat het goed, wij komen in de hemel, daar begint het mee. Niet hier in het leven, daar mag ik samen met hem doorheen, want ik weet dat mijn hoop is en dat hij zich voor mij gegeven heeft. Ik weet dat hij mij lief heeft, midden in alle problemen. Dat mag ik tegen iedereen vertellen. Waar ben je trots op? God houdt van mij. Hij heeft zich voor mij gegeven. Maar, zegt Paulus, weet je wat het summum is? Jij kent God. In je leven, door dit alles heen, leer jij God kennen. God zelf. Wij roemen in God. Als mensen aan je vragen, waar ben je trots op? Als christen. Dan is het niet, ik kan in tongen spreken. Dan is het niet, ik kan bidden. Dan is het niet, als ik moeilijkheden heb, dan heb ik Christus aan mijn zijde. Hij helpt me er doorheen. Dan is het niet, ik weet waar ik naartoe ga. Dan is het een beetje wat Paulus zegt. En ik zeg dat met schroom na. Dan is het wat Paulus zegt. Ik weet op wie ik vertrouwd heb. Ik weet wie het is op wie ik er vertrouw. En ik weet dat hij bij machten is om mijn erfdeel te bewaren. Ik weet wie. Niet wat, niet hoe, maar wie. En dat was eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. En toen zat ik hier vanmorgen. En hadden we helemaal niet afgesproken. Toen kwam de jongen met een poster. En die zei, weet je, het is niet wat, maar het is wie. Want daar eindigt dit mee. En nogmaals, we hebben dit niet afgesproken. Nee. En vandaar ik die poster daar nog neerzet. En ik hoop dat je blijft staan. En ik hoop dat het allemaal werkt. En als je hier straks achter gaat staan en die microfoon moet weer aan en zo, dan allemaal blijft staan, dat hoop ik. Voor mezelf. En voor jullie. Dan denk ik dat hij gewoon niet valt. Want dat is wat Paulus wil zeggen in Romeinen 5. Het gaat niet om wat we allemaal doen. Het gaat niet om dat hij bij ons is. Het gaat erom, beste mensen, waar wij trots op mogen zijn, waar wij mogen zeggen, dan hoop ik echt dat je dat van mij meeneemt en van deze hele toestand meeneemt, van deze zangdienst meeneemt en van wat ik hier nu al staande probeer te vertellen en van deze hele improvisatie, dat je dat meeneemt. Wie? Het gaat om hem. En je mag, als iemand je vraagt, wat is nu waar je blij van wordt als je christen bent? Dan mag je tegen iemand zeggen, ik weet wie God is. Ik ken zijn hart, jongen. God is niet voor mij iemand die mij met een zweepje achterna zit, die allerlei eisen stelt. God is niet een of andere man met een baard op een troon die wat ik allemaal wil doen. Dat is niet God. Dit is God, jongen. Ik ken Gods hart. En dat hoop ik. Dat je dat meeneemt.
Dat is wat ik nog niet heb.
Ja. Vader, we weten eigenlijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik bidden moet. Want u bent zo groot. En ik ben zo blij. Dat mag ik misschien wel zeggen. Ik ben blij. Ik ben er trots op. Dat ik bij die mensen mag horen die u kent. En die u kent. U riep mij bij mijn naam. En dat was omdat u van mij hield. Omdat u mij aan uw hart wilde drukken. En dat u wilde laten zien wie u was. Dat ik iets van u mag opvangen. Kleinigheden, glimpjes van wie u bent, hoe groot u bent. En dat u voor mij zo geworden bent dat het er niet meer om gaat wat u voor mij doet. En dat het voor u niet meer zo is dat het er niet om gaat wat ik voor u doe. Maar dat ik gewoon u wil kennen. En dat ik gewoon iets van u mag zien. Van uw grootheid, van uw onbeschrijfelijke majesteit. Van uw fantastische goedheid, van uw zachtmoedigheid, van uw grote liefde, dat ik daar iets van mag zien en dat ik mag weten dat u er plezier aan heeft om samen met mij te zijn. En ik kan niet anders zeggen dat het voor mij zo groot en fijn is om aan u te vertellen dat ik van u hou en dat u groot bent en liefdevol en dat het allemaal in hem is die wij beiden, vader u en ik, die wij beiden zo bewonderen, uw zoon Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft aan het kruis, die mij heeft lief gehad toen ik nog niets van hem wilde weten. Vader, ik hou van u. Amen.
In lied 493 was ook aangegeven wat Jezus voor ons betekent. Zullen we dat zien?